Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Volgende week hoopt u voor te gaan student A. Huigen. En vandaag is de collecte voor de kerk en volgende week voor de kerk. Onze hoop en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 143ste psalm, het 8ste en het 9e vers. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie rijzen. En o Heer, mijn toevlucht, hoor mijn klagen. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten wij nu zingen uit 119, het 37e vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid, ai, maak mij ook verstandig in uw wetten. Wij lezen het woord Gods op twee plaatsen. Allereerst in de psalmen. We lezen uit de 104e psalm de eerste 18 verzen. En dan lezen we daarna ook een klein gedeelte uit het 30e hoofdstuk van de Spreuken, de verzen 24 tot en met 28. Dus allereerst uit Psalm 104, de versen 1 tot en met 18. Loof den Heere mijn ziel. O Heere mijn God, gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren. Die van de wolken zijn wagen maakt. Die op de vleugelen van de wind wandelt. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten, ze zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt, de wateren stonden boven de bergen. Van uw schelden vloden zij, zij haasten zich weg voor de stem van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Gij hebt een paal gesteld die ze niet overgaan zullen, ze zullen de aarde niet weer bedekken. Die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat ze tussen de gebergten heen wandelen. Ze drinken al het gedierte des velds, de woudezels breken er hun dorst mee. Bij dezelfde woont het gevogelte des hemels, een stemgevende van tussen de takken. Hij drengt de bergen uit zijn opperzalen, de aarde wordt verzadigd van de vrucht van uw werken. Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruid tot dienst des mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen. en de wijn die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie en het brood dat het hart des mensen sterkt. De bomen des Heren worden verzadigd, de cederbomen van Libanon die hij geplant heeft, alwaar de vogeltjes nestelen, des ooievaars huis zijn de dennenbomen, de hoge bergen zijn voor de steenbokken, de stenen rotsen zijn een vertrek voor de konijnen. En dan uit Spreuken 30 vers 24, deze vier zijn van de kleinste der aarde, doch ze zijn wijs, met wijsheid wel voorzien, de mieren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden ze in de zomer haar spijs, de konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen ze hun huis in de rotsteen, de sprinkhanen hebben geen koning, nochtans gaan ze allen uit zich verdelende in hopen. De spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. Tot zover onze schriftlezingen. En dan willen we vanmorgen het woord des Heren met u beluisteren zoals we dat vinden in beide schriftgedeelten. In het tweede deel van vers 18 van Psalm 104. Tweede deel van vers 18 van Psalm 104. De stenen rotsen zijn een vertrek voor de konijnen. En iets van gelijke strekking lezen we dan in vers 26 van Spreuken 30. De konijnen zijn een machteloos volk. Nochtans stellen ze hun huis in de rotssteen. We gaan samen eerst bidden. Getrouwe en genadige God, als u ons vanmorgen weer samenbrengt onder de verkondiging van uw woord, dan willen we allereerst uw naam ook moedig dank zeggen voor alles wat u ons in de afgelopen week ook weer hebt willen schenken. Wij mogen hier nog zijn, en niet alleen maar hier, maar wij mogen ook nog in het land der levenden zijn. U hebt ons gedragen en gespaard en in vele opzichten met uw zegeningen en met uw weldaden verrijkt. Heere, laat dat ons een voorrecht mogen zijn en geef dat we er toch nooit aan gewoon raken. Als we elke dag opnieuw ondervinden dat uw hand ons draagt en verzorgt, laat dat ons inderdaad een voorrecht, maar ook een wonder zijn. Want het is immers een wonder. Als we zien op wat we verdiend hebben, wat we ons waardig gemaakt hebben, als we ook zien op hoe het soms in één keer met andere mensen gaat, onze tijdgenoten, mensen die met ons de week begonnen, maar die het einde van de week niet meer hebben beleefd, omdat hun leven werd afgesneden, soms na een lange ziekte, soms heel plotseling, heel onverwacht, heel ongedacht ook. Dan mag het ons inderdaad wel een wonder zijn, Heere, dat u met ons zo nog niet hebt gehandeld, maar dat wij nog mogen leven en dat we ook nog de genadetijd mogen beleven. Want naar uw eigen woord is ons leven toch genadetijd. Het is de tijd die u ons toegemeten hebt om bekeerd te worden, om u de Heere te gaan zoeken en niet te rusten voordat we u gevonden hebben. Als het erop aankomt, is dat toch het doel dat de tijd geeft zoals u die aan ons verleent. Daartoe zijn we toch op aarde, om bekeerd te worden, om de vreze Gods te leren, om onze ziel geborgen te krijgen, om onze zonden vergeven te krijgen, om door de Heilige Geest vernieuwd te worden, herschapen te worden, u de Heere te mogen gaan toebehoren, een kind van God te mogen zijn. En als we dat doel niet bereiken, Heren, dan is ons leven mislukt. Helemaal mislukt. Hoe de wereld er ook over mag oordelen en wat de mensen ook van ons mogen zeggen en welke lofredenen er misschien ook op ons bezongen worden, maar in het licht van uw heilig woord is ons leven dan één grote mislukking. En dan kunt u op zijn best tegen ons zeggen, als we in onze, de buitenste duisternis onze ogen opslaan, gij hebt uw deel in dat leven gehad. En dat is dan voorbij. Heere, bepaal ons bij die dingen. En dat doet u immers, als u ons ook juist op deze zondag, deze eerste dag van de week, voordat we weer aan het werk gaan en voordat de kinderen weer naar school gaan en voordat de dingen weer hun normale verloop nemen, als u ons op deze eerste dag eerst nog eens een keer onder uw woord brengt en als u ons eerst nog eens een keer in aanraking brengt met het woord, met de boodschap van uw genade en met die naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, de naam van de Heere Jezus Christus. Want om hem gaat het in het woord, om hem gaat het ook in het woord van vanmorgen, om hem gaat het ook als het sacrament van de heilige doop bediend wordt, Heere. Want dat water van de doop wijst toch ook weer op hem en op zijn bloed dat reinigt van alle zonden. O Heere, genadige en barmhartige God, wil dan in ons midden zijn en krachtig en heerlijk en onwederstandelijk in ons midden werken en uw woord zo vergezeld doen gaan door de kracht van uw heilige geest dat het indringt in onze harten en dat het daar ook post vat en dat het daar ook wortel schiet en dat het daar ook vrucht begint te dragen. Vruchten die dan in onze levensgang, in onze levensopenbaring mogen blijken. Heere, laten we u dat mogen bidden. En geef dat we in het naderen tot u en in het bidden om deze dingen ook werkelijk diep beseffen hoezeer we dit nodig hebben. Mogen we uw genade afsmeken, Heere. En laat het woord, zowel als het gepredikte woord als het zichtbaar gemaakte woord, vrucht dragen in het midden der gemeente. Heere, als het over die doop gaat, de bediening van het sacrament, dan vragen we bijzonder ook voor deze jonge ouders dat u ze gedenken wilt en dat u ze uw zegen in bijzonder zou willen schenken. En wilt u voorts aan ieder van ons voor uw rekening nemen, Heere. En dan weet u wie wij zijn en dan weet u hoe onze levensgang is en dan weet u hoe ook de levensomstandigheden van dit moment zijn. Dat kunnen zorgen zijn, dat kunnen blijde en vreugdevolle dingen zijn. Heere, u bent met alles op de hoogte. Geef dat wij, in welke omstandigheden we ook verkeren, u in alle dingen ook mogen nodig hebben. En als we deze dingen bidden, Heere, laat ons dan ook niet beseffen dat we van alles wat we nodig hebben, we niets hebben verdiend. We belijden het voor u. Mogen het in oprechtheid zijn. We bekennen voor u, Heere, dat we gezondigd hebben. Gedaan wat kwaad is in uw ogen. Uw wet veracht. Geschonden, uw geboden niet gehoorzaamd. Gedaan wat we moesten laten. En nagelaten wat we nou juist hadden moeten doen. Heere, vergeef het. Scheld het ons kwijt. En weest u ons om Christus wil een God van genade. Denk aan alle die niet naar de kerk konden. Zegen ook hen door hen te gedenken en door hen alles te schenken wat ze nodig hebben, zowel naar lichaam als naar de ziel. En mogen we bij u onze toevlucht zoeken, o Heere, juist ook in dagen van moeite en verdriet. Zegen uw woord, waar het vandaag ook gebracht mag worden. Als het gebracht wordt, mag het dan verkondigd worden zoals u het verkondigen wilt, zoals u het wilt laten verkondigen. Mag het geschieden overeenkomstig uw heilige bedoelingen en laat het gepaard gaan met de werking van uw heilige geest. En stel het zo tot een rijke zegen. Heere, laat deze dag dienstbaar mogen zijn aan de uitbreiding van uw rijk. En verheerlijk uw naam, o God, in het midden van deze wereld. Doe niet met ons naar wat we verdiend hebben, maar zie ons nog aan in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Gemeente, in verband met de bediening van de heilige doop ga ik u nu eerst het desbetreffende formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Omdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder de deugd, wat is daarop jullie antwoord? Jullie kindje, net als alle andere pasgeboren kinderen, en niet alleen pasgeboren kinderen, maar het blijft eigenlijk een leven lang waar, is een heel afhankelijk schepsel. Het heeft in alles verzorging nodig. En je beseft dat ook, want een groot deel van de dagtaak gaat, zeker voor de moeder, op in de verzorging van zo'n afhankelijk kind. Dat uit zichzelf niks kan, dat overal bij geholpen moet worden, dat gedragen moet worden, dat in allerlei opzichten helemaal op anderen is aangewezen. En als het dan al zo is wat het natuurlijke betreft, dan is het zeker zo wat de genade betreft. Wat de Heere alleen maar werken kan in het hart van een mensenkind, dat moet dan ook van hem verwacht worden. Jullie als ouders kunnen tot op zekere hoogte betrekkelijk veel voor zo'n kind doen. Maar je ontmoet je grenzen. Als er ziekte komt, en soms ernstige ziekte, dan voel je al heel duidelijk waar je grenzen liggen. Maar zeker als het om de dingen gaat waar het formulier zojuist van gesproken heeft. Zeker om dat eerste wat al direct aan het begin staat, dat we van nieuws geboren moeten worden. Dat onze zonden afgewassen moeten worden. Dat we tot nieuwe schepselen gemaakt moeten worden. Zeker als het om die dingen gaat, dan sta je als ouders al heel snel bij de grens van wat je nu wel kunt en wat je nou niet kunt. Dat hart van jullie kind kun je niet veranderen. De hele gezindheid van je kind, het op God gericht worden van dat kind, dat kunnen jullie niet bewerken. Vergeving van zonde, ook van de zonde waarmee dit kindje de wereld in kwam, kunnen jullie niet verwerken. In andere woorden, het is afhankelijk van Gods genade. Helemaal. Laten jullie dat niet beseffen. En laat dat ook je hele opvoeding stempelen. En laat daardoor de opvoeding die je aan je kind geeft ook gedragen worden door een gedurig gebed. Heere, het allerbelangrijkste kunnen wij niet doen voor onze Nienke. Het zal van u moeten komen. Ik zei, laat dat je opvoeding, laat dat de taak die je op je genomen hebt en waar je ja op gezegd hebt mogen stempelen. En laat dan vooral ook het besef dat de Heere vanmorgen al naar dit kind gekomen is met zijn belofte. En in de belofte met de aanbieding van alles wat hij vindt dat dat kind nodig heeft. En wat dat kind nu zelf ook moet leren gaan zien dat het nodig heeft. Dat hij tot dat kind gekomen is. En dat hij het wel meent. En dat hij ook tot dat kind zegt, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En vraagt dan zelf ook veel aan de God die jullie kindje wilde laten dopen, die jullie kindje in zijn verbond wilde inlijven, vraagt dan veel aan die God om de toepassing en de vervulling van de beloften die vandaag betekend en verzegeld werden. Gemeente, wij zingen na de doopsbediening het vijfde vers van Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Nina, Johanna, Maatje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. Wij zullen danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij haar en ons alle bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 18e psalm, het 8e en het 9e vers, psalm 18, de versen 8 en 9. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen, en ik kan met u door sterke benden dringen. Thank you. 26 spreken over het konijn. Zo is het dan in onze vertaling weergegeven. Maar eigenlijk is direct al duidelijk dat wij, als het hier over een konijn gaat, niet moeten denken aan de konijntjes zoals wij die kennen. Die of in een hok zitten, of in de duinen leven, in het wild, in ieder geval in zandgronden. Het konijn zoals wij dat kennen, dat bestaat in Israël niet, in Palestina. Blijkt ook wel dat het hier dus over een dier gaat dat mogelijk veel op een konijn lijkt, maar dat het toch niet is. Het woont namelijk in de rotsen en daar zouden die konijnen die wij kennen in ieder geval helemaal niet thuis zijn. Daar zouden ze geen dag over leven. Het gaat om een dier dat in Palestina uiteraard bekend was en dat nogal opvallend was en dat daarom ook in de gedachten van en de dichter van Psalm 104 en in de gedachten van Ager, de spreukendichter, opgekomen is, waar ze beiden een bepaalde les uit getrokken hebben. Hoe komen we dan aan de vertaling konijn? Dat zal wel gegaan zijn via Luther. Want als Luther in de Bijbel een dier tegenkwam dat uitheems was en dat in Duitsland niet bekend was, dan vertaalde hij dat dier met de naam van een in Duitsland wel voorkomend dier, dat er namelijk veel op leek. Het gaat, ik weet niet of dat iemand helpt als ik het even in het Latijn zeg, het gaat om de Hyrax Syriacus in onze tekst. Dat is dan de Latijnse naam waarmee hij voor biologen over de hele wereld bekend is. We kunnen misschien zeggen het gaat om de klipdas. Een dier dat zowel hier voorkomt als ook in Leviticus 11. En Leviticus 11, ik heb u dat hoofdstuk meer genoemd in de preken over de dieren die in de Bijbel als illustratiemateriaal ons worden voorgesteld. Leviticus 11 is het hoofdstuk van de reine en de onreine dieren. De dieren die Israël wel mocht eten en mocht offeren en de dieren die Israël niet mocht eten en niet mocht offeren. En daar hoort dit dier, bij die laatste categorie dus, hoort dit diertje ook thuis. Het wordt een onrein dier genoemd. Wat is het dan voor een dier? Nou, uit beide teksten is duidelijk dat het in de rotsen leeft. Ik las deze beschrijving. Het heeft de grootte van een haas. De poten zijn kort en de vacht dicht en zacht. Aan de voorpoten heeft het 4 en aan de achterpoten heeft het 3 tenen. En die tenen worden verbonden door iets wat op een zwemvlies lijkt. Met behulp daarvan, als ook met behulp van de eeltkussens onderaan de poten, kan het tegen de steile en de gladde rotsen opklimmen, want die poten werken als een soort zuignap. Ze leven in groepen, ofwel in kudden, en hun verblijf is dus in rotsachtige gebieden waar ze zich gemakkelijk kunnen bewegen en waar ze aan dreigend gevaar ook gemakkelijk kunnen ontkomen, want in die rotsen kunnen ze gemakkelijk een veilige schuilplaats vinden, een schuilplaats die voor hun belagers onbereikbaar is. Ze hebben een gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar. Vandaar dat ze ergens, als ze ergens verblijven, dan zetten ze wachtposten uit. Die bij gevaar, wat zij dus in de gaten moeten houden, een piepend geluid maken, waardoor de rest van de kudde gealarmeerd wordt en onmiddellijk een schuilplaats gaat opzoeken. Want dat is voor deze dieren de enige mogelijkheid om zich in veiligheid te stellen. Andere verdedigingsmiddelen hebben ze niet. Ze kunnen eigenlijk alleen maar vluchten. En vandaar dat we Ager ook horen zeggen dat de konijnen een machteloos volk zijn. Machteloos. Ze hebben geen scherpe klauwen. Ze hebben geen harde hoeven. Ze hebben geen slagtanden.
Ze hebben geen enkel wapen. Hij heeft het ene die nog wel hoeven waar hij mee schoppen kan. En klauwen waar hij mee schade aan kan richten. En slagtanden waar hij mee bijten kan. Deze dieren niet. Geen enkel wapen. Machteloos. Weerloos. Zwak. En als er gevaar dreigt, dan moeten ze het hebben van de snelheid waarmee ze kunnen wegvluchten. Daarom moeten ze op tijd gewaarschuwd worden. En het enige wat dan nog waarde voor hen blijkt te hebben, zijn hun poten, waarmee ze zich vast kunnen hechten en op kunnen klimmen tegen steile rotswanden. Dat is het dier wat en in Psalm 104 en in Spreuken 30 bedoeld wordt. In Psalm 104 wordt het ons voorgesteld als een schepsel. Een schepsel van de grote schepper. Psalm 104 spreekt over verschillende schepselen en over de grootheid van de schepper die hij in de werken van zijn handen openbaart, in het onderhoud, in het voortbrengen allereerst van alle dingen, maar ook in het onderhouden van alle dingen. En dan worden er een paar dieren genoemd in deze psalm die van de Heere een bepaalde plaats gekregen hebben, een bepaalde plek waar zij kunnen verblijven. Zo ook deze, en ik noem hem dan maar klipdas. God zorgt voor zijn schepsel. Hij zegent mens en beest en doet zijn hulp nooit vruchteloos vergen, zo zingen we in Psalm 36. En de Heere heeft ook dit diertje gemaakt. En hij heeft het zo gemaakt dat het in de steenrotse leven kan. Dat het daar ontkomen kan. Dat het zich daar, in tegenstelling tot de meeste andere dieren, verplaatsen kan. De klipdas kan dat. En dat is een bewijs van de speciale zorg van de schepper voor al zijn dingen. U begrijpt wel dat ik uitga van het Bijbels scheppingsgeloof, waarbij de Bijbel ons ook duidelijk maakt dat de Heere alle schepselen, ook alle dieren, gemaakt heeft naar hun aard. En dat ik uiteraard niet uitga van het evolutiegeloof, waarbij voor die speciale poten en die zwemvliezen tussen die tenen best wel weer een verklaring kan zijn, want dan zullen ze wel uit opmaken dat die dieren vroeger ook in het water geleefd hebben enzovoort. Maar dat soort dingen laten we er helemaal buiten. Wij geloven dat God alle dieren gemaakt heeft naar hun aard. En dat hij zich juist in die grote verscheidenheid verheerlijkt. Zo komt dat diertje dus in Psalm 104 voor als een schepsel van de Heere. Dat deelt in de bijzondere zorg van zijn schepper. En waarin iets van de grootheid en van de wijsheid en van de heerlijkheid van die schepper uitkomt. Spreuken 30 gaat met het beeld van die dier nog wat een andere kant uit. Een dubbel punt van vergelijking wordt er in dit beest gezien. In de eerste plaats worden ze dus een machteloos volk genoemd. En in de tweede plaats wordt van die beestjes gezegd dat ze met een bepaalde mate van wijsheid zijn begiftigd. En ondanks die onbeschermdheid, ondanks die machteloosheid, is aan dat dier toch een bepaalde mate van wijsheid gegeven, zodat het weet waar het naartoe moet. En zodat het ook naar die plek waar het naartoe moet komen kan. Het diertje weet, niemand hoeft het dat beest te vertellen, dat is aangeboren, dat
dat is instinctmatig, niemand hoeft het inderdaad dat beestje te leren, maar het weet welke maatregelen er genomen moeten worden als er gevaar is en waar veiligheid gevonden kan worden. Het is in Spreuken 30 een van die vier diertjes, laat ik ze maar diertjes noemen, want ze zijn allemaal nogal klein, die in zichzelf machteloos en zwak zijn. Maar die van hun schepper toch, en dat is het punt van overeenkomst tussen die vier, die wijsheid gekregen hebben, zodat ze weten moeten wat ze doen moeten. De mier, En niemand hoefde dat beest te vertellen dat het nou juist in de zomer zijn spijs moet bereiden, want dan is het te vinden en in de winter is het er niet meer, maar dan doet het het ook. In de zomer haar spijs bereiden. De klipdas waar het hier dan over gaat, die springhaan, die toch beseft dat eendracht macht maakt. En dat ze daarom optrekken in hopen. En dat er niet eens een koning is die het hen vertelt. En die spinnenkop, die je met de hand kan grijpen en die je zo buiten de deur kan zetten en die toch op de een of andere manier in staat is om weer binnen te komen. En daar warmte en veiligheid te zoeken. Veel stellen ze niet voor, geen van allen, maar wijsheid bezitten ze. En wijsheid gebruiken ze. En daarin ligt hun behoud. En aangezien, en ook denk ik dus dat die tekst in Spreuken in dat hele wijdere verband van het Spreukenboek verstaan moet worden, aangezien het boek Spreuken juist het boek is dat ons herhaaldelijk op elke bladzijde dringend adviseert om de wijsheid die van boven is te zoeken, omdat alleen die wijsheid die van boven is, de wijsheid die ons zalig maakt, echt ook de moeite waard is, juist omdat het het Spreukenboek is dat deze wijsheid zo dringend bij ons adviseert, moeten wij van die klipdas, trouwens ook van die andere beestjes, maar een duidelijke les leren. En we kunnen dus inderdaad van dat dier waar het vanmorgen over gaat, wat leren. We kunnen in ieder geval, en dat geldt voor ons allemaal, zonder dat ik iemand hoef uit te zonderen, we kunnen in dat diertje ons beeld zien als het gaat om onze machteloosheid. Onze geringheid, onze zwakheid. Maar of dat andere nu ook van ons allemaal gaat, geldt, en daar zal het toch wel degelijk om moeten gaan, gemeente, of wij dezelfde wijsheid betrachten, en of wij ook weten waar de gevaren liggen en waar we onder de bedreiging van de gevaren naartoe moeten. En of we die wijsheid ook in praktijk omzetten en met de daad in ons leven hebben leren vluchten. Dat is de vraag nog. Dat eerste punt van vergelijking, dat staat boven alle twijfel verheven. We zijn allemaal machteloos. Maar dat tweede, zijn we ook wijs. En dan moet u niet zeggen dat ik nou aan inlegkunde doe en dat ik dingen erbij haal en dat ik bepaalde spreuken of bepaalde dingen die alleen maar over de schepping gaan om iets van de grootheid en de wijsheid van onze schepper te laten zien, dat ik die ineens ga gebruiken om onderwijs te geven in de richting van mensen, van geestelijke zaken. Nee, ik ben echt niet bezig om mijn eigen gedachten in deze teksten in te leggen. Dat het hier gaat om beelden die ons mensen worden voorgesteld en dat het erom gaat dat wij ons aan het gedrag van deze klipdas spiegelen en dat we onszelf erin herkennen of als we onwijs zijn niet herkennen. Ik zal u duidelijk maken op grond waarvan ik dat denk te mogen en te moeten doen, want er is merkwaardig genoeg in het boek van de profeet Jesaja een tekst waar het over mensen gaat, maar waarvan die mensen hetzelfde gezegd wordt als van de klipdas. Ik denk aan Jesaja 33, het 16e vers. Dan gaat het over mensen die bij de Heere kunnen wonen. Mensen die van God genade gekregen hebben om bij hem een schuilplaats te hebben gezocht en gevonden. Die, vers 16, zal, dat zijn dus de rechtvaardigen, die zal in de hoogte wonen, de sterkte der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn. Nou, dat is nou precies hetzelfde als wat onze tekst van de konijnen zegt. Alleen wordt het natuurlijk daar op een geestelijke wijze verstaan. Dus de rechtvaardige wordt, het heeft ook een woonplaats in de rotsen gekregen. En dat laat de schrift op heel wat plaatsen zien. En wie die rots dan is, we zullen het straks zien. Maar laten we eerst die vergelijking eens maken ten aanzien van onze machteloosheid. Ik zei, dat is niet moeilijk. Dat moeten we voor onszelf allemaal vrij snel kunnen vaststellen. Wist u dat trouwens, dat u dat ook bent? Dat het van ons ook gezegd kan worden. Dat is ook maar een machteloos volk. Krachteloos en zwak en hulpbehoevend. En niet alleen dat kindje dat vanmorgen gedoopt is. Zwak en hulpbehoevend. En wat is dat altijd weer een spannend moment, niet waar, als zo'n kind ter wereld moet komen. Is het dan gezond? Gaat het dan zelfstandig leven? Gaat het dan zelfstandig ademen als het losgekoppeld wordt van de moeder? Is het dan levensvatbaar? Maar wat is het dan nog pril en wat is het dan nog klein en wat is het dan nog nietig? En wat zou er zomaar wat kunnen gebeuren waardoor dat leven bedreigd wordt? Maar er mogen een hele hoop dingen veranderen bij het opgroeien. Maar één ding verandert er niet, gemeente. Wij zijn en wij blijven altijd zwak en machteloos. En we hebben de adem ook maar in onze neusgaten. En wij beschikken niet eens over onze adem. Sommige mensen realiseren zich dat heel duidelijk als ze hyperventileren. Dan wordt op dat punt al heel duidelijk dat ze niet eens baas over hun eigen ademhalingssysteem zijn. En dat is nog maar één voorbeeld van de vele dingen die een mens kan gaan mankeren. En waaruit blijkt dat we zo vatbaar zijn voor alles wat ons bedreigt. Zo kwetsbaar zijn. En dat we allemaal door de dood bedreigd zijn. Maar afgedacht nog daarvan. Afgedacht nog van die gevaren die er liggen op lichamelijk gebied. Wat denkt u van de gevaren die er op geestelijk terrein zijn? Of staan we daar nooit bij stil? We weten dat we griep kunnen krijgen. We weten dat we nog een veel ernstige ziekte kunnen krijgen. En we proberen te voorkomen dat we ziek worden. We proberen ons lichaam te beschermen en in goede conditie te houden. Allemaal goed en best. Maar beseffen we ook dat er geestelijke gevaren zijn. Die eigenlijk nog veel gevaarlijker zijn. Want die hebben, en dat hebben die lichamelijke gevaren, die hebben hooguit de dood ten gevolg. Maar die geestelijke gevaren, die hebben de eeuwige dood ten gevolg. En daarom zijn die nog veel dreigender. Hebben we daar erg in? Dat de duivel in de weer is. Rusteloos in de weer is. En dat hij zoveel trawanten heeft. Onzichtbare en soms ook zichtbare. Boze geesten. En soms ook mensen van vlees en bloed. Die hem gewillig dienen. En hij kan zomaar aansluiten. En dat maakt hem des te gevaarlijker. Hij kan zomaar aansluiten bij ons eigen boze hart waarmee we op de wereld gekomen zijn. Zoals we dat vanmorgen ook weer hoorden. In het begin van het formulier. In zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Daarom kinderen des toorns. Dat zien we toch niet over het hoofd. En omdat dat zo is met dat hart van ons, daarom, zoals ik zei, sluit de duivel daar zo makkelijk bij aan. Het kost hem geen moeite om bij ons binnen te komen. Hij hoeft maar een paar verleidende opmerkingen te maken, een paar verleidende dingen ons voor ogen te stellen. En we zijn al voor hem gewonnen. Hij hoeft de zonde maar mooi voor te stellen, aanlokkelijk, begeerlijk voor te stellen. Maar hoeft alleen maar ons te suggereren dat die zonde of die zonde genot geeft. Bevrediging schenkt. Dat als je dat doet en als je dat hebt, dan heb je wat je wilde hebben. Luxe, geld, genot, muziek. En wat nog meer. Voor de een dit, voor de ander dat. De een gevoelig op dit terrein, de ander gevoelig op dat terrein. En wat begin je er nou tegen?
Zelfs al heb je er erg in en al zou je er niet aan toe willen geven, ben je er dan tegen opgewassen? Laten we ons niks verbeelden. Ze zijn een machteloos volk, die konijnen. En dat zijn die mensenkinderen ook, juist vanwege het feit dat de zonde ook in hen woont. En ze beseffen niet eens, hoe groot de gevaren zijn waardoor ze omringd worden. En als we in ons geweten ook al beseffen dat bepaalde dingen niet deugen en dat we ze beter niet konden doen en dat als we ze wel doen we tegen de wil van de Heere ingaan en dat ons geweten belasten en bezwaren. Nou eerlijk, dan willen we er soms niet eens tegen gewaarschuwd worden. En als iemand dan ons tegen waarschuwt, of als we iets horen of lezen wat er ons voor waarschuwt, dan doen we net alsof we het niet gehoord en gelezen hebben. Dan stoppen we onze ogen er en onze oren ervoor. Hebt u er toch wel erg in, nietwaar, dat wij omringd worden door duizenden gevaren? En dat we in onszelf er niet tegen bestand zijn? En dat, als je dan alles gehad hebt, aan het eind van je leven, vroeg of laat, altijd die onverbiddelijke grenswachter staat. De dood. Daarna de afrekening. De inventarisatie van ons leven. En de definitieve faillietverklaring. We moeten immers alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen in dit lichaam geschied is. En als je dan tot ontdekking komt dat de hele optelsom van je leven in het rood is. Negatief. En dat je niets hebt om dat te vereffenen. En wat is dan in zulke situatie, in zulke omstandigheden, voor zulke machteloze, voor zulke aan alle kanten bedreigde en voor zulke eigenlijk verloren mensen de enige weg? Zullen we er ons tegen te weerstellen? Zullen we ons in eigen kracht proberen te weer te stellen tegen de verzoekingen? En als de vorst der duisternis komt, zullen we hem dan pareren en zullen we dan... Je kunt het proberen, maar dat is de oplossing niet. Want dan kom je tot de ontdekking dat je net zo min als die klipdas een mogelijkheid hebt om je te weer te stellen. Die beestjes hebben geen hoef waar ze de vijand een klap mee kunnen geven. Die hebben geen klauw waar ze de vijand mee kunnen bedreigen. Die hebben niks. En wat hebben wij? En de wijsheid van die klipdas, en nou kom ik op het punt... Maar ik denk dat we de vergelijking toch niet meer kunnen doortrekken tot allen en iegelijk. Als het gaat om die machteloosheid, dan zijn we het gauw eens. Dan zijn we allemaal op dezelfde manier even machteloos en even zwak en even kwetsbaar en even bedreigd en even verloren. Ja, verloren ook. Maar als het gaat om dat andere punt, waarin die klipdas uitmunt, wijsheid, dan is het de vraag... Of dat van ons allemaal geldt. En waarin bestond die wijsheid ook weer? Niet dat ze met elkaar één front gaan vormen. Dat ze zich allemaal in slagorde opstellen. Nee. Dan maken ze nog niks klaar. De wijsheid van deze diertjes ligt in vluchten. En waar dan heen? Naar de rotsen. En wat wil dat dan zeggen in geestelijk opzicht? En wat is dan, als we Jesaja 33 vers 16 er maar weer naast leggen, wat is dan die rots? Wel, de Heere heeft dat van zichzelf herhaaldelijk gezegd, dat Hij Israëls rots is. En de Heere Jezus Christus wordt ook de rots genoemd. We zongen daarvan in de 18e psalm, wie is een rots? Als onze God alleen. Daar heb je zo'n voorbeeld uit het woord van God. Ik denk aan het lied van Mozes. gezongen toen hij afscheid nam van het volk. En dat was voor Mozes toch een heel emotioneel moment, nietwaar? Het volk Israël 40 jaar geleid, na 40 jaar opleiding ervoor gehad te hebben. En 40 jaar de ongemakken en het verdriet van het volk te hebben verdragen. En 40 jaar lang de middelaar tussen God en het volk te zijn geweest. En dan zijn ze er bijna en dan ligt Kanaan aan de overkant van de Jordaan. En dan moet Mozes afscheid nemen. En in plaats van zich dan te gaan beklagen, in plaats van dan zich uiten als een teleurgesteld mens, eindigt hij toch in zijn God. En hij zegt, hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Daar heb je weer zo'n Bijbels bewijs dat de Heere zichzelf de rotssteen van zijn volk noemt. En dat hij zich zo laat noemen. En dat er mensen zijn die hem zo hebben leren kennen. Ik denk aan de dichter van de 27e psalm bijvoorbeeld. Waar de dichter zegt dat de Heere hem versteekt in zijn hut ten dagen des kwaads. En dat de Heere hem verbergt in het verborgene van zijn tent. En dat de Heere hem verhoogt op een rotssteen. En er is nog een psalm en we zullen hem vanavondmorgen nog zingen. De 71ste waar de dichter erom bidt dat de Heere hem tot een rotssteen wil zijn. Red mij door uw gerechtigheid. Bevrijd mij. Neig uw oor tot mij. Verlos mij, wees mij tot een rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan. En als de dichter bidt dat God hem tot een rotssteen zal willen zijn, waar hij daar waar hij mag wonen, waar hij geduriglijk in mag gaan, dan trekken we de lijn door, dan voelt hij zichzelf als zo'n machteloze klipdas. Zo was David. Zo was David. Ja, dat was de man die tienduizenden verslagen had. Dat was de man die Goliath neervelde. Dat was de man die grote daden deed en die zich omringd had door een groep van geweldige helden die van zich deden spreken. Maar komt die David nou eens tegen op een ander moment in zijn leven? Wat is het dan een hulpeloos schepseltje, nietwaar? Wat is die dan zwak? Wat is die dan klein? Als de gevaren hem omringen. Ik denk aan dat moment waarop hij bij het verbrande Ziklag kwam. En alles in puin ziet liggen. En al die puinhopen leeg geroofd door de vijanden. Vrouwen en kinderen die daar woonden weggevoerd. Waarheen? Wie zal het zeggen? En zijn mannen staan tegen hem op. En ze spreken ervan om David te stenigen. David is alleen. Helemaal alleen. Machteloos. Boze blikken van zijn vijanden. Dat waren zijn vrienden, maar ze zijn zijn vijanden geworden. Stenen hebben ze al in de vuist. Het is alleen maar wachten op de eerste die die steen werpt en dan volgen de anderen vanzelf. En zo hangt Davids leven in de waagschaal. En dan zie je die klipdas. Vlucht. Waarheen? David sterkte zich in de Heere, zijn God. Is er een andere weg voor hem? Nee. Als een hulpeloos schepsel, omringd door duizend noden en duizend zorgen, aan alle kanten bedreigd, weet hij, Gode zij dank van de rotssteen. En mag hij daarheen. En God ontvangt hem. Hij weet van het zoeken van een schuilplaats. En hij weet in de praktijk van zijn leven van het geborgen zijn in die schuilplaats. En daarin lag nou zo'n veiligheid. Niet dat hij dat altijd gezien heeft. Je komt ook momenten in Davids leven tegen dat hij zegt, nou weet ik het ook niet meer. En dan is diegene het zicht op die schuilplaats kwijt. En dan is die bang dat hij nog een keer toch zal omkomen in de hand van Saul. Ondanks Gods belofte, ondanks vroegere bemoeienissen, ondanks vroegere rijke ervaringen van uitreddingen. Ondanks momenten waarin hij bekrachtigd werd met kracht in de ziel. Toch weer die moedeloosheid. En dan is het maar weer bewezen. Zelfs na ontvangen genade blijf je een klipdas. Begrijpt u? En je kunt het met de ervaringen van vroeger niet doen. Als je al eens een keer heerlijk veilig beschermd gezeten hebt in je kloof van je steenrots. En je hebt de vijanden op een afstand gezien en ze konden toch niet bij je omdat Gods hand je bedekte. En omdat de genade Gods je beveiligde. En je kon in die kloof van de steenrots de lof des Heren nog zingen. En de Heren nog danken voor zijn uitreddende genade. Zelfs al weet je van die dingen 10, 20 keer in je leven. De 21ste keer ben je weer zo machtig. Machteloos schepsel en een verlorene in jezelf. En dan moet je het maar weer hebben van die wijsheid die van boven is. En daarom roept de Heere ons dat beestje uit de rotsen in herinnering. En leidt hij Ager ertoe om hem aan ons voor te stellen. Ik weet het niet wat het doel van die beestjes is, ik weet niet wat voor nut ze hebben. Maar sommige dieren kun je dat onmiddellijk zeggen. Oh, die dienen om en dan kun je een bepaald doel opnoemen. Wat blijkt in het leven van die dieren inderdaad het doel, het scheppingsdoel te zijn. Ik weet het echt niet wat dat voor deze klipdassen zal zijn. Maar ik dacht zo, misschien heeft God die diertjes nou wel alleen geschapen. Om ons te herinneren aan de noodzaak van het hebben van een schuilplaats. Misschien is dat hun hele opdracht. Om ons daaraan te herinneren dat we machteloze mensen zijn. En dat we het leven buiten onszelf moeten zoeken. Opdat wij wijs zouden worden tot zaligheid. Nou, kijkt u dan eens naar ze. En hou ze eens in de gaten. En luister ook eens naar ze. Want er staat er daar een. En die geeft zo'n piepend geluid. En die anderen horen het onmiddellijk en ze begrijpen onmiddellijk wat er is. En ze gaan eerst niet kijken wat is er aan de hand en wat ziet hij en wat voor gevaar zou er zijn. Nee, ze geloven, ze vertrouwen dat signaal, dat fluitsignaal van dat ene diertje onmiddellijk. En ze zoeken een plek en je kunt ze nergens meer vinden. Volg dat voorbeeld. Volg dat voorbeeld.
Als u dat voorbeeld door genade heeft mogen
leren volgen, wees dan voor anderen ook zo'n wachtpost. En geef aan anderen ook eens zo'n signaal af. Zo'n waarschuwend signaal. Zo'n signaal dat die anderen er ook opmerkzaam op maakt. Er is gevaar. Bedenk dat. Dat signaal dat die anderen er ook op wijst, je moet weg. Je moet vluchten. Je moet naar de rots. Je moet naar die enige zaligmaker, Jezus Christus. Om ze dan als het ware ook bij de hand te nemen en ze mee te nemen. En ze te brengen, menselijkerwijs gesproken, daar waar veiligheid te vinden is. Is dat niet de taak van ouders? Worden we daar niet vandaag bij de doopsbediening weer heel bijzonder bij bepaald? Dat dat toch wel zeker een van de hoofdtaken is van de ouders. Als God hen met kinderen zegent en als God hen kinderen, schepselen van hem toevertrouwt, in de armen legt. En als God ze er die opdracht bij geeft, voed ze nou op in de leer en in de vermaning des Heren. Want dat doet de Heren. En ga ze voor in de weg der wijsheid. Moeten die kinderen die, en ik zei het al, in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, niet gewezen worden op de gevaren, maar ook op de weg waarlangs ze de gevaren kunnen ontkomen. En ook op dat heil dat in Christus is. En ook op die zaligmaker die zich gegeven heeft. En van wie de schrift ook vertelt dat hij kinderen ontvangt en ze omarmt en in zijn armen neemt. Om zo samen als ouders en kinderen van de Heere te begeren dat je een plekje mag vinden onder de schaduw van zijn vleugelen. Om daar te betrouwen en daar veilig te zijn voor tijd en eeuwigheid. Gemeente, wij leren vanmorgen dus van deze konijnen twee dingen. Onze eigen zwakheid. Laat ik het nog een keer onderstrepen. En laten we die ook inleven in ons leven. Als God ons laat gevoelen, niet alleen maar dat we vatbaar zijn voor ziekte, maar als God ons ook laat gevoelen dat we kinderen des toorns zijn. Die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we opnieuw geboren worden. En als de Heere onze ogen ervoor opent, dat om ons heen zijn die duizenden gevaren van de geestelijke boosheden in de lucht, en die allemaal één doel voor ogen hebben, die kostbare ziel van een jong mens en van een ouder mens, en van een oude vandaag, die kostbare ziel voor eeuwig vast te houden en in het verderf te slepen. Die werkelijkheid is de werkelijkheid waarin we middenin staan, gemeente. En er zijn er al zoveel gegaan. Ook gedoopte mensen. Die een gewisse prooi van de vijand zijn geworden en gebleven. We moeten het toch leren zien om te kunnen en te mogen gaan ontvluchten. En dat niet op onszelf vertrouwen en niet op onze eigen gerechtigheid steunen. En niet denken van, maar echt als machtelozen het leven buiten onszelf zoeken. Zo krijgt de rotswaarde, die zaligmaker, die God, die enige God, wie is een rots als gij? Gij alleen. De Heer Jezus, laat ik het op hem betrekken, in wie Gods beeld zichtbaar geworden is, in wie de Heere getoond heeft hoe hij is en wie hij is en wie hij ook zijn wil voor zondaar. En dan staat hij voor ons in de evangelie, de Heer Jezus Christus. En dan roept hij tot al die machteloze mensen, als ze het maar willen erkennen. En als ze het maar willen beleiden. En als ze het ook maar willen beleven. En als ze er maar niet te hoogmoedig voor zijn. En als ze er maar niet aan voorbij willen leven. Maar die het echt willen erkennen. En hij roept en hij zegt, kom herwaarts tot mij. Kom maar. Hij biedt veiligheid. Hij biedt rust. En hij geeft permissie om tot hem te vluchten. Die hoef je niet nog eens een keer te ontvangen, gemeente. We moeten niet denken dat de mens eerst van de Heere moet weten dat hij mag komen. Je mag komen, dat heeft de Heer al lang gezegd. Dat ligt in de nodiging al opgesloten. Wend u tot mij, al gij einden der aarde, hoort u daarbij of niet? Nou, zover wonen we niet eens weg, dat we aan de einden der aarde zitten. Hoort u daar nou bij of niet? En de Heere zegt, wend u tot mij. Ik weet wat je nodig hebt. Jullie probleem is dat je het niet weet. Laat mij het je dan vertellen dat je aan alle kanten bedreigd bent en van gevaren omringd bent. Dat je een verloren, ellendig mensenkind bent. Laat me je dat dan vertellen in mijn woord. Dat je een arme zondaar bent. Maar dat er bij mij raad is en dat ik gewillig ben om die raad te geven. En die hulp te verlenen en die veiligheid te verstrekken. Breng je nood aan mijn voeten. Komt herwaarts tot mij. Ik zal u rust geven. En dan hoef je nog niet eens alleen te gaan. Dan mag je je kinderen meenemen. En dan mag je aan de Heere vragen, Heere, neemt u ze ook? Ze beseffen het als ze klein zijn zelf er nog niks van. Ze weten van die gevaren nog niks en ze weten van die rots nog niks en ze weten van de noodzaak van vluchten nog niks. Maar neem ze dan toch als ouders mee en breng ze ook bij hem die ze in genade kan aannemen. Weet u daar nou van in uw leven? Van die schuilplaats. Is die wel eens nodig geworden? Ben je er wel eens heen gegaan? Misschien bevend en sidderend zou de Heer hem wel willen hebben en toch kon je niet wegblijven. Misschien wel met veel vrees in het besef van onwaardigheid. Wie ben ik en wat is mijn leven geweest? En zou de Heere mij wel willen gedenken in zijn gunst? Ik heb het zo verdorven en verbruikt. En toch kon je niet wegblijven, want de Heere trok. En ben je zo gegaan en heb je toen milde handen en vriendelijke ogen ontdekt bij die zaligmaker. En heb je het geleerd in je leven, want daar komt het op aan, gemeente, dat je het zeggen kunt. En misschien kun je niet eens zo heel veel meer zeggen. Misschien is veel nog een groot raadsel, maar daar komt het toch wel op aan dat je uit de grond van je hart, vanuit Gods, de beleving van Gods genade mag zeggen met die dichter van Psalm 143, bij u schuil ik. En dat heb je geleerd in de weg van dat gebed, Psalm 71, wees mij een rots om in te wonen. Een toevlucht waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En als je daar bent, dan maakt hij het waar dat er veiligheid en rust is. En dan zegt hij het en dat onderstreept alles wat hij al gedaan heeft. En dat garandeert de zalige uitkomst van al zijn werken. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Amen. Psalm 71, het tweede vers. Genadige en barmhartige God, laten we in alle oprechtheid uw naam mogen danken voor de onderwijzingen die gij in uw woord geeft. De voorbeelden die gij ons voor ogen stelt. Maar laat het er dan aan onze kant niet bij blijven, Heren, dat we alleen maar luisteren naar wat gezegd wordt en kijken naar wat voorgesteld wordt. Maar dat we in ons leven ook leren beoefenen datgene wat ons, zoals vanmorgen in die konijnen is voorgesteld, vluchten. Vluchten naar de rots. Vluchten naar de enige schuilplaats. Vluchten uit onszelf. Niet vertrouwen op iets van onszelf, want dat is ijdel. Maar alleen maar vluchten tot u die heil kunt geven. Zoals David. Zoals zoveel. Zoals u het ze allemaal leert, Heren. Die gij zaligmakend bearbeidt. En laat het in ons leven dan maar veel praktijk zijn om bij u te schuilen. En om altijd maar weer diezelfde weg te gaan en altijd maar weer het leven buiten onszelf te zoeken. Gedenk ons in uw genade, Heere. Geef wat we gehoord hebben aan ons en aan onze kinderen. En laat uw geest het toepassen aan onze harten. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 104, het 9e vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.